Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in 1 Koningen 18 en daarvan de versen 30 tot en met 46. We vervolgen de stof over de geschiedenis van Gods kind en knecht Elia. Vanmorgen staan we stil bij het laatste gedeelte van 1 Koningen 18 en we beginnen te lezen vanaf vers 30. 1 Koningen 18 vanaf vers 30. Tot en met het eind van het hoofdstuk. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen der kinderen Jacobs, tot welk het woord des Heeren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede malen. En zij deden het ten tweede malen. Voort zeide hij, doet het ten derde malen. En zij deden het ten derde malen. Dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. En dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen en Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen al daar. Daarna zeide Elia tot Agab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën en hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij uit en zag uit en zeide, er is niets. Toen zeide hij, ga weder heen 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide, zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Agab reed weg en toog naar Jisrael. De hand des Heeren was over Elia. En hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Agab heen, tot waar men te Jisrael komt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in 1 Koningen 18 en daarvan de versen 42 tot en met 44. 1 Koningen 18, de versen 42 tot en met 44, waar Gods woord en onze tekst als volgt luidt: alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Toen zeide hij: ga weder heen 7 maal. En er geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk als een mans hand gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, u weet misschien nog wel dat we de prekenserie over Elia genoemd hebben, de biddende profeet. En we zien telkens in die geschiedenis hoe Elia in gebed gaat, zo ook hier. En we zien dan in de eerste plaats een eenzame bidder, in de tweede plaats een ootmoedige bidder, en in de derde plaats een volhardende bidder. Een eenzame, een ootmoedige en een volhardende bidder. Gemeente, hoe vaak of hoe weinig bidt u? Bid jij? En dan heb ik het over het echte bidden, wat ten diepste door de Heilige Geest gewerkt wordt. Maar ik bedoel niet een gebed afraffelen, onnadenkend de woorden uitspreken. Maar ik bedoel met bidden spreken vanuit je hart tot God. Geestelijk ademhalen. Want dat is het echte bidden. Voor veel christenen geldt helaas met betrekking tot het gebed, wat ik ergens treffend las, 's morgens te suf om te bidden, 's middags te duf en 's avonds geen puf. Misschien moet iemand wel zeggen: ja, zo is het eigenlijk ook bij mij. Want hoe lang is het al gebeden dat ik echt de Heere heb aangeroepen? En misschien is er wel een jongere vanmorgen die denkt: ja, maar dominee, helpt bidden eigenlijk wel? Want ik heb al zo lang ergens om gebeden, maar er komt geen antwoord. Tenminste, ik ervaar het niet. Vanmorgen krijgen we gebedsonderwijs van de biddende profeet Elia. We kennen de geschiedenis. We hebben daar in de afgelopen periode bij stilgestaan. Aangrijpend wat er op de Karmel gebeurd was. Jongens en meisjes, jullie weten nog wel, die Baalpriesters, die hadden de hele dag hun God aangeroepen: Baal, antwoord ons. Want de God die met vuur uit de hemel zou antwoorden, die zou God zijn. Maar er kwam geen antwoord. En ze hebben er van alles aan gedaan om hun God te bewegen. Ze hebben zichzelf gesneden. Het kan ook niet, want Baal bestaat niet. Afgoden zijn dood. Ze hebben wel ogen, maar zien niet. Oren hebben zij als we denken aan zo'n afgodsbeeld, maar ze horen niet. En dan komt Elia. En hij maakte ook dat altaar klaar, dat offer. En hij bad in alle eenvoud. En hij had nog maar amper het amen uitgesproken. Of zijn God antwoordde met vuur uit de hemel, zodat het brandoffer en het altaar totaal werden verteerd. En weet u nog hoe we gewezen hebben op dat grote wonder? Toen we de lijn hebben doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. Het vuur van Gods heiligheid brandt de zonde weg, niet het volk verbrandt, maar alleen het offer. Dat volk dat heeft verdiend om verteerd te worden vanwege hun zonde, maar nu, o wonder van genade, verteert het offer. Christus is op Golgotha als dat grote offer verteerd door Gods toorn. Op dat schuldige zondaren vrij uit zouden kunnen gaan. En daarom mag er ook gezongen worden: de hitte van Gods gramschap is geblust. In Christus is er redding. Maar buiten hem wacht ons Gods toorn, want het is van twee in één. Of we mogen geloven: Christus heeft voor mij Gods toorn gedragen. Of ik zal straks voor eeuwig zelf Gods toorn moeten dragen in de hel. Het is nog genadetijd. Christus roept het ons toe: nader tot mij. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Kies dan heden wie gij dienen zult. Geliefden, zijn we al in waarheid gevallen voor die God van Elia met de belijdenis: de Heere is God. De profeten van Baal worden op bevel van Elia gedood. En we hebben het genoemd een profetie van het oordeel wat een ieder wacht die aan deze zijde van het graf niet tot die oprechte belijdenis komt. De Heere is God, de Heere is mijn God. En als het gericht van God over de Baalsdienst is voltrokken, ja, dan kan de Heere weer regen geven. Bij de profeet Elia vinden we het vaste geloof dat de Heere regen zal schenken, omdat hij het zelf heeft beloofd. Er is nog een strak blauwe lucht. Maar door het geloof hoort Elia de regen al vallen, want hij zegt in vers 41 tot Agab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. En Agab luistert naar die woorden van de profeet, want we lezen in vers 42: alzo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. Elia gaat op om te bidden. Al staat dat er niet met zoveel woorden. Gemeente, zijn houding spreekt duidelijke taal. We zien hier een biddende profeet. In de eerste plaats is hij een eenzame bidder. Waarom eenzaam? Wel, het volk is weg. En de Baalsprofeten zijn omgebracht. En Agab staat op om te eten en te drinken. We zouden kunnen zeggen: de koning heeft aan de uitkomst genoeg. Maar de profeet, en kijk, dat is het grote verschil. De profeet moet die uitkomst van God hebben. En daar bidt hij om. Daar smeekt hij om. Zijn gebed is een eenzaam gebed. Hij is hier alleen met zijn God. Gemeente, zijn we alles zo alleen met de Heere overgebleven? Denk aan wat David zingt in Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Kennen we die momenten waarop we ons hart voor de Heere mogen uitstorten? Voor de een is die eenzame Karmeltop zijn slaapkamer. Voor de ander een hoekje op zolder of in de keuken. En voor een derde een ziekbed. Maar wat is het goed om alleen met de Heere te zijn. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Kijk, zo is het met Elia. Hij bidt hier in de eenzaamheid, zonder het volk, maar wel voor het volk. Waarom heeft Elia niet eerder om regen gebeden? Eerst moest het altaar hersteld worden. Er was een offer nodig. Alleen door het offer kan de toorn van God over Israël worden weggenomen. Ik zei al, Christus is het grote offer dat verteerd is op Golgotha. Door het vuur van Gods toorn uit de hemel. Alleen door dat grote offer kan de toorn van God over schuldige zondaren weggenomen worden. En kunnen er stromen van zegen neerdalen. Nu het offer verteerd is, kan Elia pas bidden om de opheffing van het oordeel. Eerst heeft hij om het oordeel gebeden. Dat het niet meer zou regenen. Dat er geen dauw zou komen. En nu gaat hij bidden om de opheffing van het oordeel. Gemeente, wat een verschil tussen Agab en Elia. Laten we daar nog eens even naar kijken. Agab die gaat eten en drinken. En Elia gaat in gebed. Elia heeft hier geen behoefte aan eten en drinken. Laat ik het zo zeggen, Elia die hongert naar Gods gunst. Naar verlossing van Israël. Naar regen. Water. Wat een tegenstelling. Agab die leeft voor de dingen van beneden, zo kunnen we zeggen. En Elia zoekt Gods aangezicht. Jongelui, aan welke kant sta jij? Zoek je als Agab de dingen die van beneden zijn, wat de wereld te bieden heeft? Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, of zoek je door genade de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand Gods. Eigenlijk zijn er maar twee levensrichtingen. Naar beneden, zeg maar horizontaal, gericht op het aards, of naar boven, verticaal. Agab had als koning voor zijn volk moeten bidden. Maar hij kent de verborgen omgang met de Heere niet, omdat in zijn ziel Gods vrees niet woont. Hij heeft geen behoefte aan Gods gunst. En een kenmerk van het nieuwe leven is het gebed. Misschien herkent u het wel. Toen de Heere in je leven ging werken, toen werd dat gebed zo anders. Eerst was er gebedsleur. Je deed het omdat het moest, omdat het zo hoorde. Maar dan kwam er gebedsbehoefte. En je ging je hart uitstorten voor de Heere. Er was verdriet over al het verkeerde. Maar ook dat hartelijke verlangen naar Gods gemeenschap en genade. Er kwam een breken met de zonde, een keuze om voor de Heere te mogen leven, omdat Hij het zo waard is. Elia is een eenzame bidder. De koning had met het volk de knieën moeten buigen. Jaren daarvoor had de Heer al tot Salomo gesproken. Zo ik de hemel toesluit dat er geen regen zij. Of zo ik de sprinkhaan gebied het land te verteren. Of zo ik pest onder mijn volk zend. En mijn volk over de welke mijn naam genoemd is zich verootmoedigt en bidt. En zij mij aangezicht zoeken. En zich bekeren van hun boze wegen. Zo zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. Is dat het misschien? Is er nog een bepaalde zonde in je leven die je aan de hand houdt? En blijf daarom de verhoring uit. Elia zoekt de verborgen omgang met de Heere. Hij bidt. En hij is daarin een type van Christus, de grote voorbidder. Van wie we lezen dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden, ook als zij niet bidden kunnen. Wat een wonder is dat. Dat hij ook bidt net zoals Elia zonder zijn volk. Als zij niet bidden kunnen, dan gaat zijn gebed door. Is dat niet dat grote troost? Als de Heere mag vrezen. Want meer dan Elia is de Heere Jezus Christus. Zijn gebed gaat altijd door aan de rechterhand. En die grote voorbidder die houdt niet op om aan zijn kerk te denken. Een kind van God zei eens op zijn sterfbed: als ik denken kan en bidden kan, dan denk ik en bid ik tot de Heere Jezus. Maar als ik niet denken kan en als het bidden mij niet meer lukt, dan mag ik weten dat Hij voor mij bidt. Vurig en gedurig. Met heel zijn middelaarshart dat van liefde brandt. Een eenzame bidder. Misschien herken je het wel. Je zegt: ik ben misschien wel de enigste op het werk of op school die bidt. Of dat je ergens voor bidt. Daar is nood in je leven. Je zit in een moeilijke situatie en je vraagt aan de Heere om uitkomst en je denkt: zouden er nu nog meer daarvoor bidden? Zouden er nu nog meer voor mij en met mij bidden? Gemeente, voorbeden doen is vaak een eenzaam werk. Misschien denkt u wel: wat haalt het uit? Wat betekent nu zo'n eenzame bidder? Misschien ben ik wel de enige die daarvoor bidt. Zou het niet veel meer helpen als er meer zouden bidden? O, laten we daarmee voorzichtig zijn. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Er staat niet het gebed van rechtvaardigen, van vele rechtvaardigen. Maar het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Niet alles. Maar wel veel. Dat leert ons deze geschiedenis. Want uit de gebedshouding van deze eenzame bidder spreekt ootmoed. En gemeente, dat is het tweede. En dat is ook een element uit dat gebedsonderwijs. Ootmoed. Op de hoogte van Karmel, van dat gebergte waarvan Elia een gezicht heeft op de zee, waar de regen vandaan komt, breidt hij zich voorwaarts ter aarde uit en legt daarna zijn gezicht tussen zijn knieën. Ik heb tijdens de voorbereidingen me ingebeeld hoe die gebedshouding van Elia eruit moet hebben gezien. En toen dacht ik: ja, dieper buigen voor God kan hij niet. Hij ligt als het ware plat op de grond voor God. Hij heeft zich klein gemaakt voor die grote God. Jongens en meisjes, tegenover Elia of tegenover Ahab stond Elia nog rechtop. Maar voor God maakt hij zich zo klein. Als we ons zo klein maken, ons verootmoedigen voor God, dan hebben we geen rechten meer. Calvijn zegt: de meest geoefende christen is degene die plat voor God in het stof ligt. En wat zingen we? U weet het wel. Wie in het stof ligt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Elia's uiterlijke houding weerspiegelt zijn innerlijke houding. Het is niet om het even welke lichaamshouding we aannemen bij het bidden. Natuurlijk is de houding van je hart het belangrijkste. Jongelui, je mag ook bidden als je op bed ligt of op de fiets zit. Je gaat naar school. Je hebt een moeilijke repetitie en je ziet er geweldig tegenop. En misschien is het wel zo dat je onderweg tijdens de fietstocht naar school vraagt: Heere, help me toch. Geeft u me de wijsheid, alles wat nodig is. Nee, dan heb je op dat moment geen tijd om je klein te maken voor de Heere. Of misschien wel in de auto. De ogen open. Maar waarom zouden we, als daar plaats voor is, soms ook niet knielen als teken van ootmoed en eerbied? Elia weet dat koning nog volk verhoring verdiend hebben. Hij bidt of God het volk vergeving schenkt voor die verschrikkelijke zonde van de afgoderij. En hij bidt dat God op grond van die vergeving ook weer zegen en regen zal schenken. Elia ziet niets en hoort niets. Hij is in gesprek met zijn God. Elia, mijn God is de Heere. Weet u nog wel, dat is de betekenis van zijn naam. Hij worstelt om Gods zegen. Hij worstelt voor zijn volk. Nee, we horen geen woorden. Dat is jammer, zegt iemand. Dat is jammer dat we Elia niks horen zeggen. Die tollenaar uit die gelijkenis, die hoorden we bidden: O God, wees mij zondaar genadig. En die moordenaar aan het kruis, die horen we ook bidden: Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En hoeveel andere gebeden staan er niet in Gods woord. Maar Elia, die horen we niet bidden. En toch, gemeente, toch is zijn gebed, dat geloof ik echt, een gebed des geloofs, een echt gebed. Geen toespraak tot de Heere waarin een bidder de Heere precies voorschrijft wat hij doen moet. Nee, het gebed wat Elia mag bidden, dat heeft ook, om het zomaar te zeggen, vaste grond onder de voeten. En wat bedoel ik daarmee? Wel, het woord van God, de belofte van God. Wat had de Heere gezegd? Ik zal regen geven op de aardbodem. Aan het gebed van Elia ging een goddelijke belofte vooraf. En daar mag hij op pleiten. Al is de hemel nu nog van koper, Elia mag door het geloof houvast hebben aan de belofte van God. Het ware geloof verlaat zich op het woord van God alleen. Iemand heeft het eens mooi gezegd: Gods beloften wijzen de richting aan waarheen onze gebeden zich mogen uitstrekken. En de grenzen waarbinnen wij op antwoord mogen hopen. God vervult niet al onze wensen, nee, maar wel al zijn beloften. Mogen we zo pleiten op de belofte die de Heer ook aan ons gegeven heeft in het uur van onze doop. Heere, wil het waar maken. U hebt het zelf beloofd. En ik draag het teken en zegel daarvan op mijn voorhoofd. Ik heb het niet verdiend, ik ben het niet waard. Maar doe het toch, om uw grote naams wil. Misschien is er wel een jongere die zegt: ja, maar waarom is zo'n gebed nu nodig?
Want de Heere die heeft toch beloofd. Ik zal regen geven op de aardbodem. Waarom is zo'n gebed nu nodig als de Heere in het uur van onze doop beloofd heeft. Ik zal u tot een God zijn. Dan komt het toch goed. Als de Heere gezegd heeft dat hij regen zal geven op de aardebodem, dan is het toch genoeg, dan zal het toch komen. God heeft het beloofd en beloofd is beloofd. We moeten vertrouwen op het woord. Hier blijkt het tegendeel. Elia bidt juist vanwege die belofte en op die belofte. Het ware geloof, gemeente, doet juist bidden, smeken. De Heere aanlopen als een waterstroom. Ongeloof werkt biddeloosheid. Dan zeggen mensen, ja, je bent toch gedoopt en de Heere heeft het beloofd, dan komt het zelf wel goed. Ongeloof hecht geen geloof aan Gods woord. Men denkt dat alles toch wel goed komt. Maar het echte geloof doet juist bidden. Bedelen. Aan Gods genade troon. Omdat het zo hecht aan het woord. Omdat de ware gelovige zoveel hoge gedachten en grote gedachten heeft van hem die dat woord heeft gesproken. Wat Elia gelooft. O, dat komt. Maar wel in de weg van het gebed, van het ootmoedig smeekgebed. En zo mogen we ook ootmoedig smeken, Heere, wil het waarmaken. Wat u zelf beloofd heeft in het uur van mijn doop. De profeet pleit niet op zichzelf of op het volk, want dan is er niets te pleiten. En toch heeft hij vaste grond onder de voeten, namelijk het woord van die belofte. Ik zal regen geven op de aardbodem. Wat een wonder. Waarom gaf de Heere niet direct regen? Omdat de Heere de belofte wil vervullen in de weg van het gebed. En daarom zingen we, jongens en meisjes, opent uw mond, eist van hem, van mij vrijmoedig. Hij ziet zo graag dat uitstorten van het hart, ook in jouw leven. Je vraagt, Heer, wilt u me nu schenken wat u zelf hebt beloofd? We zien hier een eenzame bidder. Het volk is weg, Agab eet en drinkt. We zien hier ook een ootmoedige bidder, wat blijkt uit zijn gebedshouding. Maar Elia is ook, en dat is het derde, een volhardende bidder. En dat kan ook niet anders. Want een waar gebed, wat de Heilige Geest ook in ons hart werkt, een waar gebed, dat duurt tot een verhoring. Moet u niet vergeten, een waar gebed duurt tot een verhoring. Want als die profeet opstaat, dan zegt hij tegen zijn jongen, misschien wel net zo oud als jij bent, 15, 16, 17 jaar. Ga eens kijken. Ga nu op en zie uit naar de zee. De knecht van Elia wordt erop uitgestuurd om naar het hoogste punt van de Karmel te gaan, waar men de zee, de Middellandse Zee, goed kan zien. Is er al regen in aantocht? Maar dan komt die jongen terug. Zegt hij, nee, ik zie helemaal niks. De lucht is blauw. Geen wolkje te zien. En telkens stuurt Elia zijn jongen naar de zee. En telkens blijkt er niets te zien. Dat is wat. Ondanks de belofte blijft de hemel vooralsnog gesloten. Die beloofde regen komt niet zo snel als het vuur op de Karmel. Toen had Elia nog maar amper zijn amen uitgesproken en toen daalde dat vuur van de hemel. En toch, gemeente, door het geloof hoort Elia de regen al ruisen. Al ziet hij er nog helemaal niets van. Gemeente, er zijn zoveel van die vluchtige, haastige gebeden. U kent ze wel. Maar het gebed van het geloof, zoals hier bij Elia, is een aanhoudend en volhardend gebed. We zien het ook bij die Canaanese vrouw. Ze kreeg de ene teleurstelling naar de andere, maar ze bleef roepen. En om nog een ander voorbeeld te noemen, Jacob bij Peniel, die kon de Heere niet loslaten. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Iemand denkt, ja, waarom antwoordt de Heere niet meteen? Ook in mijn leven. Want ik heb al zo vaak gebeden om wat nodig is. Ja, om dat ene nodig. Zou de Heere me wel willen horen? Waarom antwoordt de Heere niet meteen? Daar heeft hij ongetwijfeld een bedoeling mee. Mogelijk om te leren steeds weer en meer niet op het gebed zelf te vertrouwen. Dat kan en dat gebeurt. Maar om nu op de Heere en op zijn woord alleen te vertrouwen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ja, dat wachten, dat betekent voor Elia wel een zevenvoudige gebedsworsteling. Dat zal de duivel niet gezegd hebben. Zoals die dat ook in ons leven kan zeggen. Stop maar met dat bidden. Het lijkt wel op het roepen van de Baalpriesters. Geen stem, geen antwoorder, geen opmerking. De duivel zit niet stil. Al zo vaak gebeden om en er verandert niets. En je vraagt je af, heb ik dan te vergeefs gehoopt? Elia wacht, nee, hij verwacht. Ik blijf de Heere verwachten. Hij bidt zevenmaal. Zeven is een heilig getal, het getal van de volkomenheid. Het predikt, ja, dat de Heere alleen tevreden is met een volkomen gebed. Heeft Elia dat? Hebt u? Heb jij? Heb ik dat? Nee. Verre van dat. Het is zo onvolkomen. Maar in dit zevental wijst de profeet boven zichzelf uit naar die grote voorbidder en profeet. Want in het zevental zie ik een heenwijzing naar die volkomen middelaar, Jezus Christus. In hem is het zevental vervuld. En zijn werk alleen is de rechtsgrond voor alle gemeenschap tussen God en zondaren. Alleen in Christus wordt het gebed van Elia verhoord. Als het van het bidden van Gods kind zou afhangen, dan was het een hopeloze zaak. Want de Heere die verhoort niet om het gebed, maar wel op het gebed. Voor Gods kerk ligt het vast in die voorbeden van Christus. En zijn voorbeden die houdt nooit op en is gegrond op zijn kruisverdienst. Zijn bidden is oneindig veel meer dan het bidden van Elia. De profeet bidt tot de verhoring, tot de zevende maal. Want als die jongen de zevende maal terugkomt, jongens en meisjes, weet je wat hij dan zegt? En ik denk dat hij met blijdschap geroepen heeft dat hij teruggekomen is. Ik zie wat. Ik zie wat Elia. Het is niet veel, het is een wolkje als eens mans hand. Dat ziet hij in de verte boven de Middellandse Zee. Geen grote wolk, zwarte wolk van regen die hij ziet. Hij ziet een heel klein wolkje. Net zo groot als je hand. Een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En dat is voor Elia genoeg. Want dat is een voorbode van de overvloed die komt. Gemeente, vergeet niet dat grote dingen uit de kleinste door God worden voortgebracht. Kijk, wij verwachten vaak het grote, of niet? Het bijzondere. Maar we kunnen uit deze geschiedenis leren dat we de dag der kleine dingen niet mogen verachten. Een kleine wolk is het bewijs van de verhoring van zijn gebed. En geliefden, weten we ook van zo'n wolkje in ons leven. Als je in de nood en schuld je knieën buigt en geen weg meer weet hoe het ooit tussen God en uw ziel goed moet komen. En daar valt een straal van hoop door woord en geest in je hart. Kan dat geen wolkje zijn als eens mans hand? In je bestrijding en aanvechting proef je iets van de vrede van God. Misschien wel door die ene psalmregel. Een kleine wolk als eens mans hand. Een vredegroet van de hemel voor uw duistere en hopeloze hart. Vat dan moed als u dat wolkje ziet. Het is het begin van de zegen. Het is het teken van de komende verhoring. O, het predik dat God zich opmaakt om zijn belofte te vervullen. Hoe verrassend kan de Heere bemoedigen in alle hopeloosheid en uitzichtloosheid. Dan komt er zo'n kaart bij je binnen met zo'n bemoedigend woord. Dat raakt je. En dan mag het bestreden hart weer geloven dat de Heere de getrouwe is. Die zijn woord bevestigen zal. Een wolkje als eens mans hand. Tot bemoediging en vertroosting. Nee, niet om dan maar niet meer te bidden. En te zeggen, nou dan komt het wel goed. Nee, om dan ook voor te gaan in het gebed. Door de werking van de Heilige Geest. De profeet Elia heeft de prediking van het wolkje als van de hand van een man begrepen. Hij heeft het teken van God daarin mogen opmerken. Dat blijkt wel uit wat hij zegt tegen die jongen. Ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophoudt. Er is haast bij. Door de overvloedige regen werd de rivier de Kison als een bruisende rivier. En zijn wagen zal vastlopen in de modder. Gemeente, we kunnen in deze woorden de langmoedigheid van de Heere jegens Agab opmerken. Nog wordt de Heere het niet moe Agab zijn goede tierenheid te bewijzen. Hem te waarschuwen. En zo gaat de Heere door, ook vandaag. Voor de wagen van Agab uit. Loopt een man, Elia doet Agab uitgeleiden. Wat een wonder. Hoeveel geduld heeft de Heere al met u, met jou en mij gehad. Hoe vaak heeft hij al geroepen en genodigd. Hoe vaak heeft hij al op de deur van ons hart geklopt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O de Heere die wil alles schenken wat nodig is. Op het gebed. Al wat u ontbreekt, schenkt hij. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat om Christus wil. Om zijn offer en zijn werk alleen. De gemeente verwacht het dan niet van uzelf. Uiteindelijk ook niet van uw gebeden. Hoezeer de Heer ook in die weg van het gebed zijn belofte wil vervullen. Maar verwacht het alleen van hem. Van zijn lieve zoon die zichzelf gegeven heeft. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En om Christus wil hij die gebeden horen en verhoren. Om zijnent wil hij die beloften vervullen, want ze zijn in hem ja en amen. En als het dan gaat om het gebed, om genade, om ontferming, om vergeving. O, dan heeft de Heere nog nooit zo'n bidder afgewezen, die zich in ootmoed klein maakt voor hem. En het vraagt, het smeekt, o God, wees mij zondaar genadig. O, wat een zegen, als je dan zo'n wolkje mag zien, als eens mans hand, een voorbode van stromen van zegen. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 130. En daarvan het derde vers. Van Psalm 130. En daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het derde vers van Psalm 130.